Joël 2, dus vers 32. Waar staat er, het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heren gezegd heeft. En dat bij de overgeblevenen die de Heren zal roepen. En dat is een van de belangrijkste versen eigenlijk, ook uit dit hele Bijbelboekje. Er zijn natuurlijk maar 3 hoofdstukken, althans in onze Nederlandse Bijbel. Het Hebreeuws kent er 4, maar het aantal versen blijft hetzelfde, dus het maakt niks uit. Maar in dit kleine Bijbelboek is dit een van de belangrijkste versen, een van de bekendste ook. Afgezien van, dan van dat deze versen, vers 28 tot en met 32 natuurlijk, hun bekendheid ontlenen bovendien aan het feit dat Petrus, de apostel Petrus, op de Pinksterdag deze versen citeert, de Handelingen 2. Maar ditzelfde vers, vers 32, wordt op nog andere plaatsen ook geciteerd. En bovendien bevat het zulke fundamentele waarheden dat het bij heel wat andere gelegenheden ook geciteerd zou kunnen worden. Het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Het mag ons niet ontgaan dat hier in feite gewoon het hele evangelie in één zin staat. Namelijk, al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. En dat is ook het hele evangelie. Het blijkt ook uit het feit dat deze uitspraak geciteerd wordt bij 2 zeer belangrijke gelegenheden. De een is die van Handelingen 2, de eerste openbare prediking sinds de tegenwoordige bedeling van de genade begonnen was. En deze eerste prediking heeft als tekst deze woorden: het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Er waren nog meer teksten in betrokken, want zo arm was de prediking toen nog niet. Er waren nog meer teksten bij. Maar in ieder geval, dit is wel de hoogtepunten van. Namelijk, toen aan het eind van de toespraak aan de apostel Petrus gevraagd wordt: mijn heren, wat moeten wij doen? Want het waren toen nog gewoon mijn heren. Hè? Mijn heren, wat moeten wij doen? Dan zegt Petrus: bekeert u en ieder van u laten zich dopen enzovoorts. En het zal duidelijk zijn dat de apostel daarbij spreekt over het aanroepen van de naam des Heren. Hij haalt het ook zonder meer aan. De andere belangrijke schriftplaatsen, we zullen ze allebei opzoeken ook vanavond. De andere belangrijke schriftplaats of gelegenheid waarbij het vers geciteerd wordt is in Romeinen 10. Waar de apostel Paulus het aanhaalt en dan zelfs de nadruk legt op het ene woordje al. Namelijk, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Het lijkt me goed om daar dan eerst maar eens naartoe te gaan. Dat is in Romeinen 10. Waar het staat in vers 13. Daar staat namelijk, want ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En zalig worden is dus hetzelfde als behouden worden. In de verschillende vertalingen wordt het verschillend vertaald, maar het is hetzelfde. Behouden worden wil zeggen zalig worden. Ieder, want een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En de nadruk ligt daarbij op een ieder, zoals blijkt uit de voorgaande versen. Er staat bijvoorbeeld in vers 11 van Romeinen 10. Want de schrift zegt, een ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. En dat is letterlijk geciteerd uit Jesaja 28, vers 16. Waar feitelijk staat, en ieder die in hem gelooft, zal niet haasten. En de nadruk ligt hier op een ieder, want, zegt vers 12 als commentaar, want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want eenzelfde is Heer van allen, namelijk van zowel Jood als Griek, rijk zijnde over allen die hem aanroepen, want een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Met de nadruk nog steeds op een ieder. En dat ieder wordt dan weer uitgelegd in verband met Jood en Heiden. Immers, in deze Romeinenbrief wordt vanaf de eerste bladzijde van de brief uiteengezet dat er maar één weg is tot zaligheid. En dat is de weg van geloof in de Heer Jezus Christus. En dan staat er steeds bij dat het is eerst de Jood en ook de Griek. Dat staat er natuurlijk in ieder geval al in hoofdstuk 1 vers 16 of daar in de buurt, wanneer er staat dat het evangelie kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Maar wat neutraler gezegd betekent het, zowel de Jood als de Griek. De volgorde maakt niet zoveel uit, zoals uit het verband van de rest van het boek dan ook duidelijk blijkt. Maar niettemin chronologisch is het eerst de Jood en ook de Griek. Al was het maar alleen omdat de zaligheid nou eenmaal in de eerste instantie aan Israël beloofd werd. Maar het werd nooit tot Israël beperkt. En het wordt dan ook gezegd, het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder. Zowel de Jood als de Griek. Maar dan wel alleen als die Jood of Griek gelooft. Uiteraard, want dat is de gedachte in Romeinen 1. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Het is inderdaad vers 16. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Kan niet schelen of het een Jood of een heiden is. Maar weet u wat wel wat uitmaakt? Dat is of iemand een gelovig of een ongelovig is. Dat is het enige verschil. Dat raakt toch zo'n bekend vers. En toch zo onbekend. Want het is een heel bekend vers. Maar in de predikingen, in de commentaren, komt het er bekaard af, hoor. Dan geeft men blijken toch niet te begrijpen. Men denkt dat het alleen is voor de Jood, of alleen voor de Griek. Of nu alleen voor de Griek en dan alleen voor de Jood. In de toekomst ooit eens een keer of zo. Maar dat staat er allemaal niet. De norm is niet iemands afstamming, zoals trouwens later in Romeinen 9 ook uitdrukkelijk gezegd wordt. De norm is of iemand gelooft of niet. Wie is een erfgenaam, wie een zoon van Abraham? Iemand die van hem afstamt, een Jood misschien? Wel nee, iemand die gelooft. Want dat staat er ook uitdrukkelijk. Allen die geloven zijn erfgenamen van Abraham, staat er. En Abraham is dan ook de vader, erflater, de vader van alle gelovigen. Ja. Nou ja, daar kan ik moeilijk op ingaan, want de eerste pakweg 10, 11 hoofdstukken eigenlijk van de Romeinenbrief, die doen niet anders dan dat uiteenzetten. Dat een mens slechts zalig wordt, niet door besneden te zijn, niet door van iemand af te stammen, maar simpelweg door geloof. En dat iemand die niet gelooft onder het oordeel terechtkomt, ongeacht of hij nou een Jood of een Griek is. Maakt allemaal niks uit, dat staat in hoofdstuk 2 bijvoorbeeld, dezelfde Romeinenbrief. Dus het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor en ieder, als hij tenminste gelooft. En het punt is dat geloof weer de voorwaarde is om aan te roepen. Zo staat het er ook, want dan ga ik terug naar Romeinen hoofdstuk 10. Want daar stond in vers 13. En ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En dan staat er, hoe zullen zij dan aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? Zodat weliswaar over twee dingen gesproken wordt, maar in werkelijkheid zijn ze één. Namelijk geloof en aanroepen. Maar je moet wel begrijpen dat het aanroepen van de naam des Heren niet anders is dan de uitdrukking, een uiting van geloof. Als iemand niet gelooft, zal hij de naam des Heren niet aanroepen. En aanroepen betekent kennelijk te hulp roepen. En andersom, iemand zal de naam des Heren niet te hulp of aanroepen wanneer hij niet vertrouwt dat die hulp ook inderdaad geboden zal kunnen worden. En zo zijn we dus terecht bij een heel eenvoudige waarheid, namelijk dat al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Het heeft niks te maken met of men een Jood of een heiden is. En dat is ook de kracht van het betoog van de apostel Paulus hier in Romeinen 10, want Romeinen 9 tot en met 11, die drie hoofdstukken midden in de brief, zijn als het ware, wat wij dan maar noemen, een parenthese. Dat wil zeggen, ze staan eigenlijk tussen haakjes, min of meer. Ze staan er natuurlijk wel, hè. En er staan geen haakjes, hoor. Het hoort er echt bij. Maar het punt is dat in Romeinen 1 tot en met 8 de hele weg tot zaligheid uiteen wordt gezet, gedetailleerd, en het is een tamelijk technisch verslag. Sommige mensen worden ook boos als je het gaat uitleggen. Want ze houden niet van technische verhalen op een godsdienstige bijeenkomst. Men denkt dat dat niet past. Maar het is een echt technisch verhaal. Ja, je mag het tegenwoordig niet meer zeggen, maar vroeger werd er eens een boek geschreven en uitgegeven onder de titel: kan het kruis van Christus door ons logisch verklaard en aanvaard worden? Er kwam zoveel commentaar op dat bij de herdruk heette het Christus kruis, waarom en waartoe? En velen vinden dat nog te erg. Maar het antwoord is ja, het kruis van Christus kan door ons logisch verklaard en aanvaard worden. Het was van broeder Klaas Roosendaal en het is niet meer te koop. Helaas. Als je nou heel erg geïnteresseerd bent, dan moet u me een keer of 10 vragen. Dan kunt u misschien wel een fotocopie van me krijgen, maar... dus,
nee. Het is een andere, hoor.
Maar daar heb ik nog een paar boeken van. Ja, die zal ik u niet eens de titel van vertellen, want anders dan krijgen we zo'n wilde handel. En zo. En allemaal ontduiking van de auteursrechten en zo. Dat kunnen we allemaal niet hebben, natuurlijk. Hè?
In het zwart.
Zwart, ja, maar dan kun je die zwarte letters niet op zien, joh. Dus dat gaat zo moeilijk. Het enige is dat ik het weggeef. Dat ik het weggeef. Hè. Ja, we moeten een beetje stijl blijven met onze talen vandaag. Hè. Maar dat, nou ja, we geven al zoveel weg. Hè. Dus we laten het daar maar bij. Maar inderdaad, het is een logisch verhaal. Hoe namelijk de schepper zelf. Er zijn mensen die schrikken als je het vertelt. Maar dat kan ik natuurlijk niet helpen. Hè. Maar hoe de schepper zelf deel uitmaakte ooit van de schepping. Kwam in deze wereld, Immanuel noemen wij dat heel plechtig, opdat niemand het zal begrijpen. Maar dat betekent dat de schepper inderdaad deel ging uitmaken van de schepping. God met ons dus, hè, te midden van ons. Hoe God zelf desgelijks, net als wij dus, vlees en bloed deelachtig werd. Dat was dan weer niet meer Jesaja 7, maar inmiddels Hebreeën 2. Hè. Hij werd vlees en bloed deelachtig als wij. En hij leidde ons vanuit deze oude schepping... door de dood en de opstanding in een nieuwe schepping. En het deed dat door die weg zelf voor ons te banen. Hij ging ons daarin namelijk voor. Dat is het verhaal. En de gedachte is dat ieder die gelooft in de Heer Jezus... deel krijgt, of zal hebben, of hoe je dat maar zegt... aan de weg die hij ging... en die daarom ook deel zal hebben aan de erfenis die hij ontving... dan wel nog ontvangen zal. Kortom, ons behoud zit hem in... nou, sommigen zeggen in plaatsvervangend werk van Christus. Dat is niet helemaal correct. Men moet eigenlijk, om het helemaal correct te zeggen... moet men zeggen, onze verlossing zit vast in onze identificatie met Christus. In onze vereenzelviging met Christus. Sommigen zeggen, het ligt vast in zijn vereenzelviging met ons... Maar op de lange duur blijkt dat een misverstand en dat is maar goed ook. Kunt u dat zo snel volgen? Identificatie met of vereenzelviging met betekent dat hij hetzelfde werd als wij. We werden één plant met hem, heet het gewoon in Romeinen 6 in de Statenvertaling. We werden één geheel met hem. En als hij zich identificeerde met ons, dat is op zich wel waar, maar dan zou het uiteindelijk betekenen dat hij net als ons zou sterven en dat is het eind van het verhaal. Want dat is het lot van de schepping, de oude schepping met name. Maar het verhaal is andersom, wij worden vereenzelvigd met hem, wij worden dus één plant met hem. Hij wordt niet lid van ons lichaam, wij worden leden van zijn lichaam, om het dan heel concreet te zeggen... En dat betekent dat wij niet alleen deel hebben aan zijn lijden en sterven, maar ook aan zijn opstanding. Terwijl in andersom het geval, zou hij deel hebben aan ons lijden eventueel en sterven, en dat is het eind van het verhaal. En nou kunnen we niet ontkennen dat hij deel heeft aan ons lijden en sterven, want dat is op zich wel waar. De Hebreeënbrief zegt het ook uitdrukkelijk. Maar de grote waarheid is feitelijk andersom. Wij hebben namelijk deel gekregen aan hem. We zijn één geheel met elkaar geworden, waarbij hij de belangrijkste is. En wij hebben deel daarom aan zijn dood en zijn opstanding en zijn hemelvaart en zelfs aan zijn wederkomst. Maar hoe dan ook, we hebben deel in zijn erfenis. En nou ik dat toch zo zeg, kan ik er wel even dieper op ingaan, want dat is het mooiste onderwerp van de hele schrift natuurlijk, hè. Want dat is nou de reden waarom wij dienen te komen tot kennis van hem. Hè? Sommige mensen putten zich uit, ik heb het wel eens meer gezegd, maar sommige mensen putten zich uit opdat God zou komen tot kennis van hen. Opdat God zou leren verstaan wie wij zijn. Maar dat is niet zo noodzakelijk. Wat noodzakelijk is, is dat wij leren verstaan wie hij is. Want de bedoeling is niet dat hij deel krijgt aan onze ellende, de bedoeling is dat wij deel krijgen aan zijn heerlijkheid. En als ik moest kiezen, nou ja, ik heb al gekozen, dus vooruit. Ik mocht trouwens niet kiezen, eerlijk gezegd. Er viel helemaal niet te kiezen. Hè. Je kunt gewoon logisch ook geen betere geen betere keus maken. Zo is het nou eenmaal. En daarom zegt de schrift dat wij moeten vervuld worden met de geest van God, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, opdat we zouden ontvangen de geest van wijsheid en de openbaring in kennis van hem, opdat we zouden weten welke zijde de heerlijkheid van zijn roeping en de heerlijkheid van zijn erfenis en de heerlijkheid van zijn kracht is, Efeze 2 enzovoort. Dat is wat wij dienen te leren verstaan. Hè?
Maar hij heeft zich toch eerst
Ja, dat is ook zo. Het een sluit het ander niet uit. Maar daarom zeg ik, op de lange termijn is het dus inderdaad zo dat wij vereenzelvigd worden met hem. Ja, dan loopt het namelijk in zijn opstanding en wedergeboorte en zijn verheerlijking door. Terwijl als het andersom was, zou hij slechts met ons gestorven zijn. En tot zover is het wel waar. Hij stierf dus ook, wij ook hoor, begrijpt u dat goed? Normaal gesproken, de meeste gelovigen tot nog toe, laat ik het zo zeggen, zijn tot nog toe gestorven. Dus dat heeft hij niet voor de gelovigen gedaan. Als u begrijpt wat ik bedoel. Als daarna toch de dood van de Heer Jezus wordt toegerekend aan de gelovigen, is dat opdat vervolgens ook zijn opstanding aan ons zou worden toegerekend. Daar gaat het maar om. Zodat op de lange termijn wij vereenzelvigd zijn met hem. En dat is ook wat elke gelovige dient te leren. Hij begint met de eenvoudige boodschap dat God in de hemel mens werd zoals wij, daarom weet wat ons mankeert, daarom net als wij verzocht is in alle dingen, hij is ons trouwens in alle dingen gelijk geworden, doch uitgenomen de zonde, zegt de schrift, hij heeft net als wij deze oude natuur gehad, ik zei dus weer niet zondige natuur, maar oude natuur, hè? Sommigen kennen het verschil niet. Hetgeen mij hooglijk verbaast, want hebben ze niet voor de spiegel gestaan nog. Maar hij is net als wij geworden. En dat is een prachtig verhaal natuurlijk. Iemand die naast ons kwam staan. En dat deed hij ook. En in feite doet hij dit nog. Maar daarna neemt hij uiteraard de leiding over. En daar gaat het maar om. Het is niet zo dat hij ons volgt. Dat is één keer gebeurd. Hij is mens geworden net als wij. Hij is ons gevolgd in deze oude wereld. Maar de bedoeling is dat hij deze oude wereld verliet. Een opening daaruit maakte. Een vluchtweg, om het dan maar zo te zeggen. Wat negatieve term, maar dat was het. Een vluchtweg tot stand bracht met de bedoeling dat wij door diezelfde weg achter hem aan zouden gaan. Hè? Ja, dat is wat wij ooit genoemd hebben, omdat de Bijbel het zo noemt, het volgen in de wedergeboorte. Dat is heel verhaal. Het is jammer als je zo'n begrip niet kent, hè. Dat is heel triest. Maar, praten jullie maar even, dan hebben we dat weer gehad. Dan zijn we die frustraties weer kwijt en dan kan ik weer verder, niet waar? Goed, het leeft dus nog. Het is nou 1987 inmiddels, kun je nagaan. Maar inderdaad, dat is het. Wij zijn hem gevolgd in de wedergeboorte. Hij ging vooraan en wij zijn geworden als hij. Wij zullen hem zien gelijk hij is en we zullen hem gelijk wezen. Niet andersom. Uiteraard. Dat is maar goed ook, hè. Nou, dat is in feite de hele Bijbelse boodschap. Voor wie is die boodschap? Wel, voor ieder die gelooft uiteraard. Het zal duidelijk zijn dat als wij op deze logische wijze, want het is een betrekkelijk logische wijze, op deze logische wijze het evangelie leren verstaan zoals uiteengezet in Romeinen 1 tot en met 8, dan zal duidelijk zijn dat daarin helemaal geen rol speelt wie wij waren. Het gaat erom wie hij was. En wat hij werd. Dat is het verhaal. En wie wij zijn, wel ons al of niet besneden zijn of al of niet van Joodse afkomst zijn, speelt daarin hoegenaamd geen rol. Bovendien, het doen en laten van de mens en de aard van de mens speelt sowieso geen rol in het hele verhaal. Je vindt het tevergeefs. In al die hoofdstukken, Romeinen 1 tot en met 8, wordt zeker een keer of 6, misschien nog wel vaker, gezegd dat er geen verschil bestaat hieromtrent tussen Jood en Heiden. Eenzelfde is Heer van alle, rijk zijnde over alle die hem aanroepen. Dat was trouwens inmiddels al Romeinen 10 waaruit we dat lazen. Maar in de voorgaande hoofdstukken staat dat bij herhaling. Een van de bekende schriftplaatsen is dan ook Romeinen 3, waar staat, want er is geen onderscheid, dat was Romeinen 3 vers, vers 22, het laatste stuk van het vers. Want er is geen onderscheid, want zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet, Kosteloos betekent dat. Ze worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Er is geen onderscheid. Maar dat gaat er niet om dat er onderscheid zou zijn tussen willekeurig mensen. Nee, het gaat erom dat er geen onderscheid is tussen Jood en Griek uiteraard. En ook hier in dit schriftgedeelte gaat het daar nog steeds over. Want in het voorgaande tot en met vers 20 was gesproken over de wet. En de wet was gelegd in ieder geval op Israël. In ieder geval op het volk. De wet was een van de dingen die Israël maakte tot wat het was, het oude verbond. Maar staat er in vers 20, het laatste zinnetje, want door de wet is kennis der zonde. Door de wet is dus niet kennis van God, ook niet kennis van de rechtvaardigheid, maar kennis van zonde. Nou, daar worden mensen dus niet door gerechtvaardigd. Zodat een Jood met zijn zogenaamde voordeel van de wet daar helemaal niks mee kan. Hij kan er in ieder geval niet door behouden worden. En dan zegt het volgende vers, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Zonder de wet hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof. Niet door de wet, aan Israël of zo, maar door het geloof. En dus, volgens vers 21, buiten de wet om. En dus ook buiten Israël om eigenlijk. En dan staat er, het is een rechtvaardigheid door het geloof van Jezus Christus. Niet door de wet van Mozes, maar door het geloof van Jezus Christus. En het komt tot allen en over allen, let op allen, tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. En dan staat er in vers 27, waar is dan de roem? Wat is er dan om je op te beroemen? Niks. Door wat werken wordt men dan zalig? Door wat wet staat er, wordt men zalig? Door de wet der werken? Nee hoor, maar door de wet des geloofs. Dat is een hele andere wetmatigheid. Door geloof. Niet door besnijdenis, niet door Jood zijn of iets anders, maar door geloof alleen. En wij besluiten dan, vers 28... Dat betekent wij concluderen dan, want een besluit was er nog niet natuurlijk. Er kwamen nog 13 hoofdstukken achteraan. Hè. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. En dus zonder Israël zal ik maar zeggen, zonder een leven onder het oude verbond of wat ook. Want, zegt vers 29, is God der Joden alleen? Of is God soms ook God der heidenen? En is het antwoord, ja, ook der heidenen. En er komt een mooi argument. Want weet u, de geloofsbelijdenis van het Jodendom is zoveel als, hoor Israël, hoor, de Heer uw God is één Heer. Is maar één God. Daar begint elke Joodse geloofsbelijdenis mee. Ik heb gemerkt dat sommigen denken dat de christelijke geloofsbelijdenis anders begint. Maar dat blijkt ook een misverstand te zijn. Hè? Maar de Joodse geloofsbelijdenis begint met, er is één God. Nou, zegt Paulus, als er maar één God is, dan hebben Joden en heidenen toch dezelfde God. Of hebben heidenen dan helemaal geen God? Want er is maar één God. Als die God der Joden is, ja, dat kan wel zijn, maar aangezien er niet meer dan één is, is hij ook God der heidenen dus. En dat staat hier. Nademaal hij een enig God is, en dat is de aanhaling uit het Oude Testament, het Deuteronomium over de Heer uw God is een enig Heer, hè. Nademaal hij enig God is, die de besnijder is, dat is Israël dus, rechtvaardigen zal uit het geloof en de vooruit. Er zijn degenen die niet besneden zijn door het geloof. Laat u niet misleiden door de verschillende voorzetsels. Het gaat om precies hetzelfde. Namelijk dat men, ongeacht wie men is, slechts gerechtvaardigd wordt door of uit het geloof. Die gedachte is dat, en het wordt nog vele malen trouwens hier in de Romeinenbrief herhaald. Namelijk dat God één God is en allen die in hem geloven, dat hebben we net gelezen in Romeinen 3, allen die in hem geloven worden gerechtvaardigd. Maar hoe toont men zijn geloof? Wat is nou het eerste? Als je in hem gelooft, wat doe je dan? Hem aanroepen natuurlijk. En hoe zullen ze aanroepen zonder die ze in welke ze niet geloofd hebben? Dat is het hele verhaal. In hoofdstuk 3 staat geloven, maar geloven impliceert dat men hem inderdaad aanroept. Inderdaad, dat is heel logisch. Geloven betekent immers ook dat men op iemand vertrouwt. Dat komt in het Nederlands helaas niet meer tot uitdrukking. Maar gelukkig zijn er heel wat talen, ook moderne talen, waarin helemaal geen verschil bestaat tussen geloven en vertrouwen. Dat is volmaakt hetzelfde. Als men in iemand gelooft, betekent dat dat men op iemand vertrouwt. En wat heeft op iemand vertrouwen voor zin, als je die iemand dan ook niet te hulp roept? Want dit is maar niet getheoretiseerd, zoals sommigen denken. Nee, dit is een heel praktische zaak. Als men in iemand gelooft, als men iemand vertrouwen heeft, dan doet men een beroep op hem. Dus roept men hem aan. Man roept ihn an of zoiets. Maar zo doen de Duitsers dan, en bellen ze even op dus, hè. I just telephone upstairs, zegt een min of meer Amerikaans lied. Ja, je bel gewoon even naar boven. Dat is ongeveer de gedachte, wat eenvoudig voorgesteld, maar zo is het wel. Als je zegt, ik geloof in hem, heeft het alleen zin als je ook inderdaad in de praktijk je vertrouwen op hem stelt. En dat is de tragiek van heel wat mensen die zich christenen noemen. Zij zeggen te geloven, zij hebben namelijk een geloof. Zij zeggen dus te geloven, maar hebben er geen spiervertrouwen in. Nee, absoluut niet, anders maken ze zichzelf niet zo druk. Als je vertrouwen stelt op hem, dan hoef je jezelf niet meer druk te maken. Dat zegt de Bijbel trouwens ook. Want als je gelooft in hem, zegt de Hebreeënbrief, dan ga je dus de rust in. Want wie gelooft, houdt op met werken, zegt de schrift. Ja, dat staat, dezelfde Romeinenbrief zegt datzelfde. Namelijk, degene die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Er zijn twee tegenpolen. Geloof is dus uitdrukkelijk vertrouwen op wat een ander doet. En die ander wordt aangeroepen, wordt te hulp geroepen. Daar stelt men zijn vertrouwen op. Heer, wij kunnen het niet, maar we hebben zoveel vertrouwen in u. Alsjeblieft. Hier is de rommel. We schopen nog net op tijd en tamelijk net woorden binnen. Hè? Hier hebt u het verhaal. Kom zo gezeid, staat er dan in het lied, in uw bundel van Johannes de Heer, hè? Kom zo gezeid, met een lange ei trouwens hoor, niet zo gezegd, maar zoals gezeid is de gedachte. En dat betekent wel degelijk met je hele hebben en houden, met al uw lasten en hoe het allemaal maar heten mag. Hè? Dan brengen we bij de Heer, we zeggen, zoveel vertrouwen in u, dat kunt u wel oplossen. En inderdaad, hij kan het niet alleen, hij doet het ook. Nou, dat is geloof. En dat is ook aanroepen. Vandaar dat het synoniem is, hè, geloven en aanroepen. Je kunt niet het een zonder het ander. Nou, wat hier dus gezegd wordt, is dat er maar één God is, over allen. Dat wordt dan herhaald in Romeinen 10, vers 12, wat we gelezen hebben. We haalden het net aan uit Romeinen 3, vers 30. Hij is één God, een enig God. Maar datzelfde wordt dan herhaald in Romeinen 10, vers 12. Namelijk, er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want éénzelfde is Heere van allen. Er is maar één Heer. Hoor Israël. Uw God is een enige Heer, maar je kunt zeggen, hoor Holland, want er is maar één Heer. En hij is rijk over, dat wil zeggen, hij geeft veel aan, dat betekent het toch? Hij is rijk over allen die hem aanroepen, niet over allen die besneden zijn. Of allen die niet besneden zijn. Want sommigen denken dat dat zo is tegenwoordig. Hè? Dat God vroeger rijk was over degene die besneden zijn. Tegenwoordig over degene die niet besneden zijn. Waarop wij altijd nog blijven zitten met diegene die besneden zijn op de verkeerde dag. Is dat dan een besnijdenis of niet? Dan heb ik het over alle Arabieren ongeveer. En er zijn nog een paar volkeren die dan een beetje tussen de wal en het schip vallen. Kortom, dit is allemaal onzin. Hij is rijk over alle die hem aanroepen. Of er nou een Arabier of een Jood of een Heiden of zelfs een... komen jullie ook weer vandaan? Een Hollander is... Goed zo. Heel goed. Dat maakt heel weinig verschil. Om niet te zeggen, dat maakt helemaal geen verschil. Dat is het nou maar. Want een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Weet u nog dat we vorige keer gesproken hebben over de vraag in Joël 2... over welke tijd gaat dat eigenlijk? Dat maakt helemaal niet uit. Hij is gewoon rijk over alle die hem aanroepen. Er staat er niet bij hoe laat. Wanneer bedoel ik? Staat er niet bij? Hè? Nee. Waar staat dat nou toch? Dat moet ergens in Johannes staan. Daar staat... Oh ja, natuurlijk. Ja, ik weet het alweer. Johannes, als ik maar hier een beetje in de buurt krabbel, dan komt het wel los. Als ik wat ouder word, heb ik er een hamer bij nodig. Maar... ik vind dat nou niet aardig van je, Fred. Je mag wel oppassen, dat zeg je tegen broeder Van der Grient. Nou, en dan gaan we weer naar, Johannes 7 was ik onderweg. Ook te veel gekrapt, zie ik wel. Ja, nou, Johannes 7. Dacht ik, ja. Ja, Johannes 7, waar het gaat om het feit dat het Loofhuttenfeest nabij is. En het Loofhuttenfeest is nou eenmaal een uitbeelding van het Messiaanse Rijk. Onder het Nieuwe Verbond. Ik zei toch niet wanneer, hè? Nee, dat is ook zo. Dat hoef ik ook niet te zeggen. Dat maakt namelijk niks uit. Nou, daar gaan we. Daar staat dat zijn broeders tegen de Heer Jezus zeggen. Want de Heer had ook broeders naar het vlees, namelijk. Gewoon zonen van Jozef en Maria dus. En die zeiden tot hem, als u zo graag de publiciteit zoekt, dan kunt u beter maar naar... Dan zullen we je gezegd hebben, maar dat komt mij zo moeilijk over de lippen. Hè? Dus dan kunt u maar beter naar Jeruzalem gaan, want er zijn een boel mensen bij het Loofhuttenfeest. En wie publiciteit zoekt, die moet natuurlijk niet zichzelf verbergen. Moet je onder de mensen komen en zou je daar naartoe moeten gaan. En daar staat er, want ook zijn broeders geloofden niet in hem. Want het klinkt wel heel aannemelijk wat ik nu net zei, maar het is toch een uitdrukking van ongeloof. Zo werkt het namelijk niet. Dat is vers 4 en 5. Er staat in vers 4, niemand doet iets in het verborgen en zoekt zelf dat men openlijk van hem spreken. Ze zeggen gewoon tegen hem, kijk, als je dingen zomaar in het verborgene doet en er verder geen publiciteit aan geeft, ja, dan komt er nooit wat van. Hè? Dus als je publiciteit zoekt, dan moet je die mensen opzoeken. Hè? Bijvoorbeeld bij de uitgang van het voetbalstadion. Traktaatjes uitdelen. Of zoiets, hè. Ja, ik noem maar wat. Dat doen wij dus. Hè? Ik zeg niet dat het niet goed is. Natuurlijk is dat goed. Maar als je denkt dat de enige weg is om mensen te bereiken, dan is dat wel een misverstand. De broeders van de Heer Jezus redeneren zo. Hij moet naar het feest gaan. Er zijn veel mensen tegelijk toespreken enzovoorts. En er staat er meteen als verklaring achteraan, want ook zijn broeders geloofden niet in hem. Nou, dan begrijpen we nu de redenering. Hè? Want daar is het werk van God niet van afhankelijk. Het is best om dat te doen. De Heer deed het trouwens ook, zocht ook de massa op, dat is waar. Maar een van de bijzondere kenmerken, met name zelfs van onze bedeling, is dat het evangelie helemaal niet voor de massa bestemd is, maar voor de enkeling. Het is natuurlijk jaren geleden dat ik op die zondagschool was, maar wij hebben echt geleerd dat Andreas, die riep gewoon zijn broer. Hè? Die vertelde zijn broer en leidde hem tot Jezus staat er. En Filippus die haalde Nathanael erbij. En dat waren maar enkelingen, was een minderheid. Hier en daar één. En dat is nog zo. Daarom mag je de boodschap wel richten tot de grote massa. Natuurlijk, er zijn ook enkelingen in die massa, uiteraard. En er zijn zelfs erg veel enkelingen in die massa, als ik er nou nog eens over nadenk. Maar de redenering van dat je tot de massa moet richten, is er een die voortkomt uit ongeloof. Staat hier. Zij zeiden, indien gij deze dingen doet, zo openbaar uzelf aan de wereld. Richt een omroepvereniging op of iets dergelijks. Ja, nou, er schiet me zo gauw niks beters te binnen. Je kunt een krant gaan uitgeven. Maar, want ook zijn broeders geloofden niet in hem. Er staat er als verklaring achter. Als uitdrukking van ongeloof. Er staat er toch, of niet? Ja. En Jezus dan zeide tot hen, en daar gingen we nou om. Hij zegt, mijn tijd is nog niet hier, maar uw tijd is altijd bereikt. En dat is het aardige. Mijn tijd, die de Heer hier noemt, is, om, dan zal ik het heel kort vertellen, dat is de tijd van zijn verheerlijking. De uren komt dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Is dat eveneens in het Johannes-evangelie. En het staat een keer of 7, 8 in het Johannes-evangelie dat de Heer spreekt over mijn tijd. Of de uren komt enzovoorts. En die uren zou komen bij zijn opstanding en die ten gevolge zijn hemelvaart, zijn verheerlijking. De uren komt dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Want dat is uiteindelijk de gedachte die trouwens de hele Johannes-evangelie door naar voren wordt gebracht. Nou, hoe dan ook, zijn tijd, de tijd van zijn koninkrijk, de tijd van zijn loofhuttenfeest, om zo te zeggen, was nog zover niet. De Heer ging wel tot het feest, maar later, staat er ook in de volgende verse. Maar tot die ongelovigen zei hij, maar uw tijd is altijd, ga maar op naar het feest, zegt hij, moet je goed over nadenken, zegt hij tot zijn ongelovige broers. Wij zouden zeggen, dat kan niet, want hoe kan een ongelovige nou het Bijbelse feest van loofhutten gaan vieren? Hè? Hoe kan een ongelovige nou Pasen vieren? Nou, met een paar eieren natuurlijk. Dankjewel. Ja. Maar je zegt, hoe kan dat? Nou ja, dat is een Pasen met alleen eieren. Maar zonder Christus dan in elk geval. Hè? Maar het... Ja, die doen het gewoon dat je wel weer eens een paar dagen vrij hebt. En bovendien staat in de agenda, bovendien moeder van de bond. Maar, hè? Want daar heb je recht op, nietwaar? Maar, ik bedoel, maar tot die ongelovigen zegt hij, uw tijd is altijd bereid. Ga, en vers 8, gaat gij lieden op tot dit feest? Hij stuurt ze gewoon naar het feest toe. Zegt, jullie kunnen rustig gaan. Maar het waren ongelovigen. Maar het hele punt is dat het opgaan naar het feest is de uitbeelding van dat men tot geloof komt. En wanneer zou men tot geloof moeten komen? Wel, dat wachten niet op de opstanding en verheerlijking van Christus. Daar stond een tijd voor. Voor de Heer Jezus zelf was er een tijd bepaald voor zijn verheerlijking. Voor het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe. Laten we zeggen voor wedergeboorte dan. Maar zo bedoelde ik het eigenlijk niet. Maar wel voor de bekering als zodanig. Maar voor de discipelen, of voor die broeders van de Heer Jezus, die ongelovigen, was de tijd altijd beschikbaar. Men kon elk moment tot geloof komen. Men kon elk moment de naam des Heren aanroepen. Er staat er geen tijd bij genoemd. Wanneer begon men de naam des Heren eigenlijk aan te roepen? Bijna. Enos was het, ja. Eén generatie verder, Henk. Maar ze waren een groot deel van hun leven tijdgenoten, hè. Dus vooruit. Dan rekenen we half goed. Dus je bent er al aardig in, al kom je net binnen, hè. Ja. Dus nog steeds in de buurt. Nee, maar het was Enos, de derde generatie. Dan staat er, in zijn dagen begon men de naam des Heren aan te roepen. Zo is het ook, maar dat heeft men al die jaren gedaan. En Abraham deed het ook, en Mozes deed het ook, enzovoorts. Dat is altijd geweest. Dat is niet afhankelijk van een bepaald tijdstip. Zie. En zo is het in onze dagen ook. Als een Jood in aanraking komt met het evangelie, kun je dan niet zeggen, nee, maar het is nou de tijd nog niet, want de bekering van Israël, dat weet je toch, dat komt pas na de 70ste week van Daniel. En dan beginnen ze oren ook te tuiten of zoiets. He, want ja, maar het is ook niet zo natuurlijk. Het is ook niet zo. De schrift zegt namelijk, heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet, maar laat u leiden. Nou, dat is het verhaal. Als we zijn stem horen, wat moeten we dan doen? Nou, geloven. Zijn stem klinkt, is het het woord, en we dienen dat te geloven. En ons daardoor te laten leiden, maar dat noemde ik al, dat is een lijden uit deze wereld naar de toekomende wereld. Hè? Lijden uit de tegenwoordige boze eeuw naar de toekomende eeuw, enzovoort. Wanneer? Heden. Wanneer is heden? Dat maakt niet uit, zegt de Hebreeënbrief. Het wordt altijd heden genaamd, staat er. Hè? Zolang het heden genaamd wordt. In de dagen van Jozua was er een heden, want de Heer zou een heden in de rust brengen. En in de dagen van David was er een heden, want ook toen zou hij ze heden in de rust brengen. En zo is er ook nu een heden voor het volk van God. Ja, dat staat er niet. Dus ook nu een rust. Er blijft dus altijd een rust voor het volk van God. Het is altijd heden. Zie. Dus men kan altijd de naam des Heren aanroepen. Die tijd was er altijd. Maar er was een speciale tijd bestemd voor de Heer Jezus. Dat was de tijd van zijn dood en opstanding. Waardoor hij die weg naar een nieuwe schepping wel degelijk zelf zou gaan. Maar het tot geloof komen als zodanig was niet van een tijd afhankelijk. Ik moet er wel bij zeggen, en nog even toelichting op waar ik net een beetje in blijf hangen. Dat is dat als men in het verleden, dat wil zeggen in de dagen van het oude verbond, en dus voor de opstanding van Christus, tot geloof kwam, werd men niet wedergeboren, hoor. Nee, dat kon domweg niet. Er was geen nieuw leven. Hoe zou men wedergeboren kunnen worden? Abraham was wel een gelovige, maar hij was niet wedergeboren. Nee, het is van belang om dat verschil te zien. Kan trouwens niet anders zou hij de eersteling zijn in plaats van wij. Men wordt pas wedergeboren op grond van geloof sinds de wedergeboorte van Christus. En ook op grond van de opstanding van Christus. Bij Nicodemus ook niet. De Heer zei ook niet tegen Nicodemus, je had wederom geboren moeten worden. Maar ja, maar het ging erom dat hij wedergeboren moest worden alvorens het koninkrijk in te gaan. Dat kon tot op dat moment niet. Maar wat Nicodemus verzuimd had, is te weten dat het moest. Daar zit hem de clou. De Heer verwijt hem niet dat hij niet wedergeboren is. De Heer verwijt hem dat hij niet weet wat het is. Hebt u dat? Zijt gij de leraar Israëls en zijt gij niet wedergeboren? Dat zei de Heer niet. Hij zei, zijt gij de leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Hij had het dus wel kunnen en moeten weten. En aangezien het koninkrijk er toch nog niet was, kon hij toch het koninkrijk sowieso niet binnen. Maar toen Nicodemus dan ook aan de Heer vroeg, want dat vroeg hij eigenlijk, of hij misschien de Messias en dus de koning van dat koninkrijk was, reageerde de Heer door te zeggen, Nicodemus, jongen, dat maakt helemaal niet uit of ik dat ben, want als jij niet wedergeboren bent, kom jij er niet in. Dan mag ik 100 keer bij wijze van spreken de Messias zijn. 100 keer is wel leuk gevonden in dit verband. Dan mag ik de Messias zijn en het koninkrijk binnengaan, want daar heb jij niks aan als jij niet wedergeboren bent. De vraag is niet wie ben ik, de vraag is ook wie ben jij. En wij geloven dat Jezus de Christus is. En dat is op zich is het geen halszaak, want hij is het nou eenmaal. En of wij dat al of niet geloven, dat maakt niet uit. Voor hem niet in ieder geval. Ik bedoel zo, hij blijft toch. Zie, dat is met de waarheid in het algemeen zo. Dat schijnen weinigen te weten. Maar hè, of je nou gelijk krijgt of niet, die waarheid is er niet van afhankelijk. Die blijft gewoon staan. En zo is het met Christus ook. Alleen tot Nicodemus was er denk ik wel om. Dat koninkrijk komt dan misschien. Maar daar heb je niks aan als je niet wedergeboren wordt. En dat is het hele verhaal. Ook zo'n uitdrukking als, gij zijt niet ver van het koninkrijk Gods, is zo'n uitdrukking. Daar ben je er niet, nee, je bent er niet ver van, maar je bent er dan toch niet in. En dus ben je er helemaal uit. En dan moet er toch nog wat gebeuren. Men moet namelijk binnengaan. En men gaat binnen door wedergeboorte. Want ik noem het als twee dingen. Van je moet wedergeboren worden om het koninkrijk binnen te gaan. Maar de werkelijkheid is natuurlijk dat het hetzelfde is. Door wedergeboorte gaat men het koninkrijk binnen. En sinds er het koninkrijk is, kan men dus ook wedergeboren worden. En dus het koninkrijk binnen gaan. In het verborgene wel te verstaan, maar zo is het nou eenmaal. En als eersteling bovendien in onze dagen. Nou, dat lijkt me voorlopig wel weer genoeg. De tijd was dus altijd daar. Men kon altijd de naam des Heren aanroepen. En hoewel zowel Paulus in Romeinen 10 als Petrus in Handelingen 2 over het aanroepen van de naam des Heren spreekt, juist en vooral in verband met het aanbreken van het nieuwe verbond, en dus op het aanbreken van de vijfde bedeling, moeten we toch zien dat het niet tot die vijfde bedeling beperkt wordt, maar integendeel, het is zonder meer, zoals uit Joël zelf blijkt, ook van toepassing op zesde en de zevende bedeling, het geopenbaarde koninkrijk dus. Maar aangezien het al in Joël zelf staat, betekent het dat het net zo goed van toepassing is op de dagen van Joël. Zodat het van toepassing is op zijn minst de vierde, de vijfde, de zesde en de zevende bedeling. Nou, dat lijkt me wel genoeg. Want Abraham riep sowieso de naam des Heren aan. En dat Abraham de vader is van alle gelovigen enzovoort. Dat lijkt me wel duidelijk. Daar hebben we er nog een bedeling bij. Maar helemaal terug. Enos begon al de naam des Heren aan te roepen. Dat was onder de allereerste bedeling. En nog terwijl Adam leefde. Dus in feite bestrijkt het de hele mensheid. Gewoon alle tijd. Het maakt niks uit. Wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Dat die behouden is er voor verschillende mensen die in verschillende tijden geleefd hebben, er ook verschillend uitziet en een verschillend gewicht heeft, een verschillende inhoud heeft, ja, dat ben ik me van bewust. Maar laat ik je dan wat anders bij vertellen. Wij leven allemaal in dezelfde tijd, maar ook onze zaligheid of onze behoudenis ziet er voor ieder van ons verschillend uit. Nou ja, de overeenkomst is dat we dan inderdaad in de hemel komen, een hemelse bestemming hebben, omdat we horen tot de gemeente die in de hemel is opgeschreven. Maar ook het eventueel te ontvangen loon maakt deel uit van onze behoudenis dan wel zaligheid. En dat is wel degelijk verschillend. Maar zo wordt er ook verschil gemaakt tussen de Oud-Testamentische en de Nieuw-Testamentische gelovigen. Het belangrijke verschil is natuurlijk dat de Oud-Testamentische gelovigen pas wedergeboren worden en dus opstaan, want dat is hetzelfde op de jongste dag. En dat de Nieuw-Testamentische gelovigen, dat zijn dus die van de vijfde, de zesde en de zevende bedeling, al nieuw leven hebben ontvangen terwijl ze nog in het oude lichaam zijn. En dat maakt natuurlijk wel een verschil uit. Dat betekent zelfs dat ons leven hier op aarde zelfs rechtstreeks vruchten draagt voor de eeuwigheid. Dus niet meer alleen maar een kwestie van behouden worden en dan, als we dan toch niet langer hier kunnen zijn, dan toch maar in de hemel of op een nieuwe aarde komen of zo. Nee, het is meer dan dat. We kunnen ons lichaam zelfs ten dienste stellen, terwijl het nog leeft hier op aarde, aan de Heer. En dat is onze redelijke godsdienst. Maar dat was inmiddels Romeinen 12, dus ik blijf aardig in de buurt, merk ik wel. Nou, hoe dan ook, laat ik nou weer terugkeren tot het verhaal hier. De zaak is dus dat in ieder die in hem gelooft niet zal beschaamd worden, vers 11 van Romeinen 10. Want er is geen onderscheid, want eenzelfde is Heer van allen. Rijk zijnde over allen. Ja, er staat wat achter. Laten we nou eens zo lezen. Hè. Rijk zijnde over allen. Die hem aanroepen. Want begrijpt u me goed, God is niet rijk over degene die hem niet aanroepen. Hij zal het ook niet zijn ook. Hij is rijk over degene die hem aanroepen. Waaruit die rijkdom bestaat. Wel zoals gezegd, dat hangt er vanaf welke tijd men geleefd heeft, onder andere. En verder ook wel degelijk hangt het af van hoe men geleefd heeft. Want als u dacht dat onze levenswandel niks bijdraagt voor de eeuwigheid, dan heb u het wel erg mis. Sommigen zeggen dat ik dat zeg. Maar dat is natuurlijk een groot misverstand, dat is niet waar. Alleen ons in de hemel komen is er niet van afhankelijk, maar onze zaligheid en ons behoud, wat het inhoudt en wat het in de eeuwigheid voor consequenties heeft, is wel degelijk afhankelijk van wat er door het lichaam geschied is. Zoals het zo mooi staat in onder andere dan 2 Korinthe 5. Ja. En natuurlijk Romeinen 14, ben ik weer in de buurt. Goed. Waar het om gaat is dus dat de Heer rijk is over allen die hem aanroepen. Dat wil zeggen, allen die geloven, want dat staat in vers 14. Hoe zullen zij dan aanroepen degene in welke zij niet geloofd hebben? Waarmee meteen verklaard is wat die begrippen inhouden. Geloof is zijn vertrouwen stellen op iemand en zo iemand roep je aan. En andersom, aanroepen is het aanroepen van iemand in wie je kennelijk vertrouwen stelt. Anders deed je het niet. En dat is de gedachte hier. Hoe zullen zij dan aanroepen in welke ze niet geloofd hebben? En laat ik maar even doorlezen. En hoe zullen zij geloven van welke ze niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? Over logica, logisch verklaren gesproken. Hè? En hoe zullen zij prediken indien ze niet gezonden worden? En de eenvoudige gedachte van dit hoofdstuk, Romeinen 10, is, dan ga ik helemaal naar vers 1. De eenvoudige gedachte van Romeinen 10 is, broeders, de toegenegenheid mijns hart en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Paulus bidt dus voor de zaligheid van Israël in de dagen van de vijfde bedeling, de bedeling van de genade, uiteraard. De goede man weet overigens, want dat blijkt uit hoofdstuk 11, dat Israël in onze dagen helemaal niet zalig wordt. Want hij zegt dat pas in de toekomst Israël zal zalig worden. Romeinen 11 vers 25 en daar in de buurt. Hij bidt echter toch voor de zaligheid van Israël. Wat houdt zo'n gebed nou in? Nou wil ik u niet ontmoedigen natuurlijk, maar als wij bidden voor iemands zaligheid, dan dienen we heel goed te beseffen wat we eigenlijk doen. De waarheid is namelijk dat God zelf tot die iemand bidt dat hij zich met hem, met God, zou laten verzoenen. Wij bidden nu van Christus wegen, laat u met God verzoenen. De gedachte is heel eenvoudig deze, dat iemands bekering, iemands tot geloof komen, zal ik maar zeggen, helemaal niet het resultaat is van wat God in zo iemand doet. Dat is een misverstand. Die man moet dat zelf doen en de verantwoordelijkheid ervan ligt ook bij die man zelf. Trouwens, als het niet zo was, dan zou hem ook het evangelie niet gepredikt hoeven te worden. Want dan doen we het af met de bekende dooddoener. God zelf komt wel met die iemand klaar. Dat komt vanzelf al in orde. En dat is een misverstand. Integendeel, God zendt namelijk predikers. Er staat er, hoe zullen zij aanroepen zonder die ze geloven? Hoe zullen ze geloven als ze niet gehoord hebben? Hoe zullen ze horen als er niemand predikt? En hoe zullen ze prediken als er niet gezonden wordt? Hoe komt dus iemand uiteindelijk tot het aanroepen van de Heer? Wel, doordat er boodschappers geweest zijn die door de Heer gezonden zijn aan degene die tot geloof komt. En dat is alles wat God eraan doet. Ja, dat is alles wat God eraan doet. God stuurt boodschappers opdat een mens in contact zou komen met het evangelie. En want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Als je nou bidt dat God zijn kracht zou gebruiken om iemand tot hem te trekken of iemand met zich te verzoenen, waar bid je dan om? Dan bid je gewoon erom dat zo iemand in contact zou komen met het evangelie. Dat wil zeggen de boodschap zou horen, anders niks. Want dat is Gods kracht tot zaligheid. Romeinen 1 vers 16. Als Paulus nou bidt voor de zaligheid van Israël, waar bidt hij dan voor? Wel, dat ze hem zullen aanroepen. Maar hij weet heel goed waar hij het over heeft, want dezelfde apostel Paulus die vers 1 schreef, schreef deze versen 14 en 15. Namelijk, ze worden zalig door aan te roepen, maar hoe zullen ze aanroepen als ze niet geloven? En hoe zullen ze geloven als ze het niet gehoord hebben? Hoe zullen ze gehoord hebben als het niet gepredikt is? En hoe zullen ze prediken als ze niet gezonden worden? Waar bidt de apostel Paulus dus voor? Ja, voor de zaligheid van Israël. Maar waar bidt hij dan in concreto voor? Dat God mensen zal zenden om het evangelie te prediken aan Israël. Anders niks. En dan zijn we nog niet aan het eind van het verhaal. Want het eind van het verhaal is dat het een erg hypocriet gebed is om zoiets te bidden als je niet zelf bereid bent te gaan. Ja, sorry. Ja, nee, dat is toch zo? En dat is ook het verhaal, want de apostel zelf bad voor de zaligheid van Israël, staat er. Maar in concreto betekent het gewoon dat hij de Heer bad of hij hem, Paulus, wilde zenden om het evangelie te prediken aan de Joden. Hij bad voor hun zaligheid en hij bad dus, Heer, zend mij om hen het evangelie te prediken. En dan denkt u, dat heeft hij handig in elkaar gestoken, maar dat is niet waar, want dat staat er gewoon. Want dat is, maar dat is inmiddels hoofdstuk 11. Namelijk, daar staat namelijk in vers 13. Want ik spreek tot u, heidenen, kennelijk dan gelovigen uit de heidenen, maar van nature heidenen, ik spreek tot u, heidenen, voor zover ik der heidenen apostel ben. Ik maak mijn bediening heerlijk, of ik enigszins mijn vlees, dat is immers Israël, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enigen uit hen, enigen uit het, ik noem het al, enkelingen, enigen uit hen behouden mocht. Nou, dat is wat de apostel graag wil. Of ik enigen uit hen behouden mocht, dat is waar hij voor bidt. Opdat hij de boodschap zou prediken aan Israël. En als bevestiging van deze dingen komen we natuurlijk terecht in Handelingen, waar we de geschiedenis van de apostel Paulus ook vinden, voor een groot deel althans. En waar blijkt dat de apostel overal waar hij kwam, tot in Rome in zijn gevangenis aan toe, altijd in de eerste plaats contact zocht met de Joden die ter plekke woonden. Ja, om hen het evangelie te brengen uiteraard. Soms deed hij er weken over voor het hoge woord eruit kwam, maar soms deed hij dat ook meteen. Ja, in Efeze duurde het wat lang, maar in Rome ging het veel sneller. En de boodschap is altijd deze, dat Jezus is de Messias. Dat is de prediking, het is geen andere prediking. Dat Jezus is de Christus. Want als het gaat om de inhoud van ons geloof, wel, wat geloven we eigenlijk precies? Nou, wij hebben zoveel vertrouwen in Jezus van Nazareth, weet je waarom? Hij stond op uit de dood en nu is hij de beloofde Christus, de Messias uit het Oude Testament. Wij weten precies wie dat is, immers, hoop ik. De erfgenaam van de hele wereld, van de hele schepping eigenlijk. Daar komt het op neer. De grote vredestichter die alle volkeren in zijn eentje notabene Ja, er is er maar één immers. Aan hem zal, ja, zijn enige heer. Aan zich zal onderwerpen. Enzovoorts. Nou, wat kun je nou beter wensen dan dat? Daar hebben wij groot vertrouwen in. Dat is ook inderdaad wat wij geloven. Dat is ook inderdaad wat wij prediken. Dat Jezus is de Christus. En begrijp me goed. Elke godsdienstige Jood die niet gelooft dat Jezus is de Christus, is een ongelovige Jood. Herhaling. Elke godsdienstige heiden die niet gelooft dat Jezus is de Christus, is een ongelovige heiden. Die heeft niet een geloof, die gelooft namelijk niks. Nou, ik dacht dat ik duidelijk genoeg geweest was. Ja, waarom haal ik dit allemaal aan? Wel, omdat het wel degelijk wat te maken heeft met Joël 2. Namelijk, het zal geschieden al wie de naam des Heren zal aanroepen. Er staat niet alleen een ieder die de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden, maar er staat bovendien het zal geschieden al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. En in Joël 2 vers 32 vinden we dan ook de verwijzing naar het tijdstip dat het ook inderdaad gebeurt. Of in ieder geval een verwijzing naar dat het gebeurt. Het zal geschieden. Het wordt ook uitgebreid toegelicht, en met die toelichting zijn we helemaal nog lang niet klaar. Maar het gaat om een principe dat in Joël 2 wordt aangekondigd, niet alleen dat het zo moet gebeuren en dat het enige weg is tot behoud, maar dat het ook inderdaad zo zal gebeuren. Alleen, en daar hebben we het ook nog over, alleen zal blijken dan, dat diegenen, of al diegenen die de naam des Heren aanroepen, dat blijkt slechts het overblijfsel te zijn, staat er uitdrukkelijk bij. Dus inderdaad weer enigen uit hen, omdat al die anderen uit hen inderdaad niet overblijven. Dat betekent dat zij in de verdrukking inderdaad omkomen. Dat zeg ik nu in verband met Israël, het Jodendom in de eerste plaats. Maar bovendien geldt dezelfde waarheid net zo goed voor de heidenen, uiteraard. Want of men blijft over omdat men een gelovig is en behoort dan tot een gelovig overblijfsel, of men blijft helemaal niet over omdat men als ongelovige gewoon omkomt in de grote verdrukking. Er is niks moeilijks aan. Er zit alleen een hele wereld van ellende zit daarachter natuurlijk. Maar ja, daar kan ik ook niks aan doen. Het is een heel eenvoudige waarheid dat uiteindelijk slechts gelovigen zullen overleven. Maar ja, daar is het evangelie voor. Kracht Gods tot zaligheid. En zaligheid houdt in de eerste plaats in dat we overleven en dat we uit de dood overgaan. Overblijven, maar overgaan in het leven. Nou, tot zover, want het is inmiddels tijd voor een pauze. Wij waren dus even in Romeinen 10. En nou ga ik toch nog naar die andere plek in het Nieuwe Testament. Ik had het per slot van rekening aangekondigd. Dat was Handelingen 2. Handelingen 2, waar immers de apostel Petrus dit gedeelte uit Joël leest. En dan met name ook het laatste vers 32 leest. Dat is in Handelingen 2, vers 21. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. En daar eindigt hij zijn schriftlezing, want vers 32 van Joël 2 heeft hij dus niet helemaal aangehaald. Want het hele verhaal van bij Jeruzalem en te Sion namen en te Jeruzalem zal ontkoming wezen, dat bij de overgebleven die de Heer zal roepen, dat hele verhaal vertelt hij er niet bij. Dat hoeft trouwens ook niet, hij staat hier te Jeruzalem en hij staat hier te roepen. Hé? Dat diegenen die daar leven worden toch opgeroepen tot bekering. Hij staat het gewoon ter plekke te doen. Maar het hoogtepunt van zijn schriftlezing en ook van zijn prediking is dus, en een ieder die de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden, waarna hij overigens zich primair richt tot gij Israëlitische mannen. In vers 22 is dat dan. Gij Israëlitische mannen hoort deze woorden. Dat betekent ook uiteraard gelooft. Deze woorden, want horen en geloven is nog altijd synoniem. Waarna hij in het daaropvolgende schriftgedeelte begint, moet je goed opletten, begint te spreken over de kruisiging van de Heer Jezus. Dat is namelijk in vers 22 en 23. waarna de rest van de hele toespraak van Petrus handelt over de opstanding van Christus. En dus precies zoals ik het altijd al zeg. Natuurlijk, de dood van de Heer Jezus, zijn lijden en sterven, spelen een belangrijke rol. We hebben een belangrijke functie in de prediking van het evangelie. Maar het is niet het evangelie. Het is de achtergrond waartegen het evangelie gepredikt wordt. Of anderszins, het is de omstandigheid waardoor het evangelie noodzakelijk is. Want juist omdat de mens sterft, in het algemeen gesproken dus, is er een blijde boodschap, een evangelie dus nodig. En dat is een boodschap tot zaligheid. Dat wil zeggen, het is de boodschap die nieuw leven geeft. Het is een boodschap die per definitie gepredikt wordt, dus aan de doden. Want zij die leven hebben, hebben geen leven nodig. Maar zij die dood zijn, hebben leven nodig. Zoals ook niet de gezonden een heelmeester nodig hebben, maar de zieken. Die eenvoudige waarheid is dat. We prediken dus de boodschap van nieuw leven, en Petrus doet dat. Het is een boodschap die gepredikt wordt aan hen die dood zijn. Door de misdaden en de zonde, zo je wil, en misschien ook omdat zij met Christus gestorven en begraven zijn. Maar juist daarom volgt de prediking van het evangelie, wat kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft, waarbij die zaligheid in de eerste plaats inhoudt leven. En dat is dan ook de prediking hier. Nogmaals, twee versen maar over de kruisiging, de dood van de Heer Jezus. Er staat gewoon, en eigenlijk is het er maar één, want vers 22 spreekt over het leven van de Heer Jezus, waarbij dat samengevat wordt en gezegd wordt dat hij krachten, wonderen en tekenen gedaan heeft, waarbij al die krachten en wonderen en tekenen feitelijk uitbeeldingen zijn van de levenskracht die er is in Christus, die vervolgens tot uitdrukking zou komen in zijn opstanding. Want de wonderen, krachten en tekenen die hij deed, zijn allemaal tekenen van de opstanding en dus de verheerlijking van Christus. Nou, dat is het leven van de Heer Jezus. En dan staat er, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen, dat is vers 23, en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Zodat in die zin niet alleen gij, maar ook de onrechtvaardigen genoemd worden. Er zijn twee categorieën waaruit wij besluiten dat gij slaat op gij Israëlitische mannen uit vers 22 en de onrechtvaardigen. Dat is de term die de Joden gebruiken ter aanduiding van de heidenen. Want de Joden hebben hem genomen en hebben hem door de handen van de heidenen aan het kruis gehecht en gedood. Het waren dus eigenlijk de Romeinen, om het helemaal precies te zeggen, maar het waren de heidenen. Waarop later teruggekomen wordt in Handelingen 4. Waarbij Jood en heiden samen zich hebben ontdaan van Jezus van Nazareth. Maar dat was alles wat erover gezegd wordt. Geen uitgebreide beschouwing over zijn lijden en sterven. Niets van dat alles. Integendeel, het wordt wel genoemd. Het is ook noodzakelijk om te noemen. Het is zeker niet noodzakelijk om het te prediken, want al deze mensen hier wisten dat het gebeurd was. Een paar dagen ervoor. Nou, een paar weken ervoor dan, vooruit. En vandaar dat de prediking ook is niet, hij is gestorven en begraven, dat wisten ze ook wel. En bovendien, dat verandert aan de feiten niks en is bepaald geen blijde boodschap. Maar de blijde boodschap is, deze heeft God opgewekt, vers 24, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde zou gehouden worden. Dat wil zeggen, dat hij van de dood zou gehouden worden. En waarna weer een aaneenschakeling komt van schriftplaatsen, met name daarna de psalmen, waarin dan stilgestaan wordt bij de oud-testamentische profetieën met betrekking tot de opstanding van Christus. Een heel eenvoudige waarheid. Dat is de prediking. En het punt is, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden, maar het is een aanroepen van degene die de macht van de dood, of het geweld des doods, heeft overwonnen. Het is een aanroepen van degene die leeft in alle eeuwigheid. Het is een aanroepen van de levende God. Een prediking van het evangelie is een prediking van eeuwig leven. En dit leven is in de Zoon, in de opgewekte dus. Dat was trouwens Johannes. 1 Johannes, om precies te zijn. Nou, daar gaat het hier dus ook om. Vandaar dat als de apostel zijn verhaal heeft afgemaakt, namelijk dat hij weliswaar gekruisigd werd, maar dat God hem heeft opgewekt en gezet heeft aan zijn rechterhand, dan komt het tot een climax in de prediking in vers 36. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Jehovah en Mashiach, dat wil zeggen tot Here en tot Christus, gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. En dat is verhaal rond, ik hoop dat u dat merkt. Die gij gekruist hebt, daar begon hij zijn toespraak mee. In vers 22, 23 dan. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had. Namelijk dat de Christus lijden zou. En dat is het eind van de tweede toespraak van de apostel Petrus, was namelijk Handelingen 3 vers 18. God heeft al zo vervuld. Enzovoorts. Handelingen 3 vers 18. Want God heeft diegene die door hem verworpen werd en gekruisigd werd, God heeft hem opgewekt, zo staat het er ook. En het resultaat daarvan is dan dat God de misstap van Israël gebruikt ten goede, zoals God sowieso alle dingen doet medewerken ten goede. Zeker voor degenen die hem lief hebben natuurlijk. Maar God gebruikt deze dingen. God heeft al zo deze dingen vervuld. En het vervolg op de toespraak in Handelingen 2 is dat zij dat zeiden. Wat zullen wij doen, mannen, broeders? En er is het antwoord in vers 38. Bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. En het eind van het verhaal in Handelingen 3 is in vers 19. Betert u dan en bekeert u opdat uw zonden mogen uitgewist worden enzovoorts. Dus in beide gevallen komt het erop neer dat men zich zou bekeren tot de Here. Dat men zou terugkeren tot Jehovah. Waarbij u dient te beseffen dat de oproep in de eerste plaats gedaan wordt aan Israëlitische mannen. Mannen van Judea of Israëlitische mannen worden ze ook in Handelingen 3 vers 12 genoemd. En die worden opgeroepen om terug te keren tot die God van Abraham, Isaac en Jacob. De God die leven beloofd had aan Abraham en Isaac en aan Jacob. Die ook leven gedemonstreerd had aan de onvruchtbare Abraham en de onvruchtbare Sarah. En die het leven ook gedemonstreerd had aan de onvruchtbare Rebecca. Enzovoorts. Wel, tot die God zou men moeten terugkeren, zou men zich moeten bekeren. Opdat die God nu uiteindelijk nieuw leven, het leven van de nieuwe schepping zelfs, zou geven aan het zaad van Abraham. Want daar komt het op neer. Ik bedoel nu natuurlijk aan de natuurlijke afstammelingen van Abraham. Dat is de gedachte. Trouwens, in Handelingen 3 gaat het verhaal verder met. Beter u dan en bekeert u, vers 19. Opdat uw zonden mogen uitgewist worden. En letterlijk staat er dan. Opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. En hij zenden zal Christus Jezus, die u tevoren gepredikt is. Want zo staat het dan letterlijk. Hij zal dus zenden Christus Jezus. En in vers 38 en van hoofdstuk 2, dus aan het eind van de eerste toespraak van Peter staat. Bekeert u en ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Dus er worden twee consequenties genoemd. In Handelingen 2 is dat gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. En in hoofdstuk 3 staat, hij zal zenden Christus Jezus, die u tevoren gepredikt is. En bij nader inzien is dat verschil natuurlijk niet zo groot. En nog nader zal ik het niet inzien, want anders dan moet ik zeggen, er is eigenlijk helemaal geen verschil. Maar goed, dat hoef ik nou allemaal niet uit te leggen. Maar het principe is natuurlijk, gij zult de geest van Christus ontvangen, of gewoon, gij zult Christus ontvangen. Hij zal tot u gezonden worden, enzovoorts. En wij roepen natuurlijk om het hart dat in Handelingen 3 vers 20 dan toch gesproken wordt over de wederkomst van Christus in de toekomst. Aan het eind van de 7e week van Daniël. En dat dus in verband met ook Joël 2. En dat zal allemaal wel zo wezen. Maar het neemt niet weg dat dezelfde schriftplaats toegepast kan worden op ons vandaag. Maar dan wel in zijn geestelijke betekenis. Want hij zendt inderdaad Christus. Want hij woont inderdaad in ons hart. Net als die Heilige Geest uit 2 vers 38. Maar dat is ook hetzelfde uiteraard. En wat betreft het wederoprichting, alle dingen waarvan God gesproken heeft door de heilige profeten, dat heeft te maken met de oprichting van de troon van David enzovoort. Maar het zal duidelijk zijn dat wij inderdaad als gelovigen deel uitmaken van het, zij het dan ook verborgen, koninkrijk van deze zoon van David. Zo is het nou eenmaal. Dus ook die schriftplaats uit Handelingen 3 kan wel degelijk op ons van toepassing gebracht worden. En de gedachte is dan dat men slechts de Heilige Geest ontvangt wanneer men is gekomen tot het aanroepen van of bekeren tot de Heere. En dan zijn we helemaal terug in Joël, want daar stond, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Ja, over wie? Over diegene die hem aanroepen, uiteraard. En dat zijn weer degene die hem geloven. En aan het eind van het verhaal is dat inderdaad alle vlees, want alle andere vlees, namelijk de vlees wat hem niet aanroept, is er helemaal niet meer. Want dat was al stof en het is sowieso tot stof wedergekeerd. Begrijpt u? Zodat de geest wordt uitgestort over alle vlees. Maar alle vlees, dat zijn de gelovigen die overgebleven zijn. Zij ontvangen die geest. Dat zijn degenen die zich bekeren tot de Heer. Degene tot wie Petrus ook preekte, bekeert u en hij zal u geven die geest. Of bekeert u en hij zal zenden Christus Jezus. En, of anders gezegd, roep de naam des Heren aan en hij zal zich over u ontfermen. Maar nou gebruik ik wat andere uitdrukkingen. Nou, dan lijkt het me langzamerhand wel tijd om nog eens te kijken wat er ook alweer in Joël stond. Want, ja, daar kwamen wij vandaan. Ja, ik weet het wel. Joël 2 vers 32, waar staat, en het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Of zal zalig worden, maar dat, nog steeds is dat hetzelfde. Al wie de naam des Heren aanroept. Daar staat niet bij al wie de naam des Heren aanroept en niet meer rookt, of niet meer drinkt, of niet meer vloekt. Of, er waren nog een paar zonden, maar die ontschieten mij nou even. Maar daar staat er dus allemaal niet bij, hè. Gewoon al wie de naam des Heren aanroept. Dit was dus een variant op de aloude Johannes 3 vers 16... Al zo lief heeft God de wereld gehad, omdat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft en 3 maal in de week naar de kerk gaat. Hè? Ja, daar heb je het nou. Daar staat er allemaal dus niet bij, hè? Nee, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, of verloren gaan staat er eigenlijk, maar eeuwig leven hebben. Nou, daar hebben wij het over. En al wie gelooft gaat dus nooit verloren. Dat is nog eens een voetbalclub, hè? Die gaat nooit verloren. Ja. Het is toch nodig dat het even uitgelegd wordt. Dankjewel, Ham. Die gaat nooit verloren, zo is het. Al wie de naam des Heren aanroept, gaat dus nooit verloren, staat er. Die zal namelijk behouden worden. Hoe staat er niet bij? Wanneer staat er ook niet bij? Speelt helemaal geen rol. Maar het vers gaat wel verder. Er staat, want op de berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. De waarheid van deze uitspraak is natuurlijk dat Sion en Jeruzalem synoniem zijn. Het is een Sion namelijk te Jeruzalem. Dat heb ik ook niet altijd geweten, maar dat is nou eenmaal zo, hè. Te Sion namelijk te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Waarbij Sion staat voor, het oude verhaal, de plaats waar de troon stond. We hebben het er al over gehad. Dat was immers de berg mijner heiligheid uit hoofdstuk, ditzelfde hoofdstuk, het eerste vers. Blaas de bezuin te Sion. En roep luide op de berg mijner heiligheid. Sion heeft dus te maken met de troon van David en dus met de troon van de zoon van David en dus met de troon van God. Want dat was dan 2 Samuel 7 waar de zoon van David ook de zoon van God blijkt te zijn. Dus de troon van David en dus de troon van God staat inderdaad in Sion. En daarom heet het op de berg Sion zal het ontkoming zijn. Ja, normaal gesproken te Jeruzalem. Maar er staat uitdrukkelijk Sion bij, omdat die ontkoming te maken heeft met de zoon van God, namelijk de zoon van David. Kortom, het heeft te maken met de Messias. Het is niet alleen een plaatsaanduiding, maar het is ook de aanduiding van omstandigheid. En ik heb al eens eerder gezegd, Sion, of Paulus zei het nog veel eerder trouwens, Sion staat tegenover Sinaï. Dat is Hebreeën 12. Maar Sinaï staat voor de wet. Sinaï is hetzelfde als Ismaël en als Hagar. Het is een berg in Arabië. Dat staat er in Galaten 4. Maar Hebreeën 12 zegt, Sinaï is gewoon de wet, de bedeling van de wet, daar komt het op neer. En Sion staat dan voor de bedeling van de genade. Is niet helemaal correct, maar het is correct. Het is correct, er zit alleen nog veel meer dan vast. Sion, of de Sinai staat niet alleen voor wet, maar sowieso voor het oude verbond. En u zult zeggen, dat is hetzelfde. Dan zeg ik, oké, dan gaan we naar Sion. Want Sion staat niet alleen voor de bedeling van de genade, maar voor het hele nieuwe verbond. En dat is niet hetzelfde. Want de bedeling van de genade is alleen de vijfde bedeling. Maar het nieuwe verbond is de vijfde, de zesde en de zevende. En mochten er nog meer bedelingen zijn, vallen ze er ook onder. Ja, maar goed, dan wordt het moeilijk. Dan moet ik Hebreeën uitleggen. In Hebreeën 12 wordt het onderscheid gemaakt. Eigenlijk, het onderscheid wordt geïmpliceerd. Tussen het tastelijke Sion en het ontastelijke Sion. En dat is het verschil. Tussen de vijfde bedeling, dat is het ontastelijke Sion. En de zesde en zevende bedeling, want dat is het tastelijke Sion. Maar daar kan ik dus verder niet op ingaan. Sion is gewoon het nieuwe verbond. En als het dus staat op de berg Sions, namelijk te Jeruzalem zal ontkoming zijn, dan is het niet alleen een plaatsaanduiding, want dat zou Jeruzalem zijn, maar het noemen van Sion is ook een tijdsaanduiding, speciaal. Het verwijst namelijk naar de tijd van het nieuwe verbond. Waarbij trouwens van Jeruzalem gezegd wordt dat er ook een Jeruzalem is dat boven is, en dat is ons allermoeder. Zodat dan in tweede instantie de naam van Jeruzalem ook wel degelijk op de gemeente van toepassing gebracht wordt in Galaten 4. Niet in Jeruzalem op aarde, ergens op de 30ste breedtegraad of daaromtrent. Wat is het? 31 geloof ik langzamerhand. Het is veel hoger nog, hè. Meer dan 90 graden, zegt zelfs naar het noorden. Het is het uiterste noorden namelijk, dat is de hemel, hè. Ja, volgens de Bijbel althans. Daar houden we maar op. Dus op de berg Sion en te Jeruzalem is een plaats aanduiding. Het is een plaats aanduiding, maar niet uitsluitend. En daar gaat het maar om. En zelfs als het een plaatsaanduiding is in de toekomst, dan is het nog tegelijkertijd een tijdsaanduiding. De tijd namelijk van het nieuwe verbond. Die tijd is uiteraard gewoon de tijd van het einde van de 70ste week. Ik meen dat we trouwens vorige keer al even terecht geweest zijn in Zacharië 12. Omdat daar gesproken werd over, ik zal mijn geest geven. De geest der genade en der gebeden heb ik toch aangehaald, zeker of niet? Heb ik het niet aangehaald? Ja, heb ik al aangehaald. Hè? Dus Zacharië 12 en nou doe ik een fase verder, kom ik terecht in Zacharië 14. Daar komen we ook nog wel even op terug. Maar Zacharië 14 spreekt dan over de ontkoming die voor Jeruzalem, letterlijk voor Jeruzalem tot stand komt in het scheuren van de Olijfberg. Ik lees het nou maar niet, want ik heb het al zo vaak met u gelezen. Vers 3 of zo, daar in de buurt van Zacharië 14. Er zal dus ontkoming zijn in Jeruzalem. Dat is letterlijk waar, maar overdrachtelijk is het natuurlijk ook waar. Ja, want Jeruzalem is de plaats waar de tempel staat, waar de Heer woont, in het midden van Israël enzovoort. En Jeruzalem is ook inderdaad een Jeruzalem dat boven is, ons allermoeder. Het is wel degelijk ook in geestelijke zin de aanduiding van de gemeente. Of je dat nou leuk vindt of niet, verandert daar natuurlijk niks aan. Maar het blijft zo dat Jeruzalem heel wat meer is dan alleen maar een stad Jebus die door David veroverd werd. En waar hij later bij gelegenheid een paleis en een tempel, nog een paleis bedoel ik dus, van God bouwde. En wat later weer verwoest. Een aardige historie, interessante historie, maar dat is het niet alleen maar, het is veel meer. En dat is het hier natuurlijk ook. Maar als het gaat om de toekomst, om de gebeurtenissen in verband met de grote verdrukking en de bekering van Israël is inderdaad een plaats. In Jeruzalem, te Sion, zal ontkoming zijn. Maar dat is niet omdat het gaat om die speciale plaats. Maar dat is omdat men in dat Jeruzalem eindelijk doet wat men doen moet. Wat namelijk? De naam des Heren aanroepen. Alleen men doet het pas wanneer de nood het hoogst is. En wanneer inderdaad Jeruzalem wordt ingenomen. Want het eigenaardige is dat ook dan blijkt, wat ik ook al zo vaak gezegd heb, dat men kan de Heer wel bidden om hulp, maar die geeft hij wel, maar op zijn manier. Daarom hebben sommigen niet het idee dat God werkelijk hulp geeft. Omdat ze het op een andere manier gehad hadden willen hebben. En als de Heer dus helpt, hebben ze dat niet eens in de gaten. Ze zien het niet als hulp, maar zien het als de volgende ergernis. Ja. Want als dat Israël de naam des Heren aanroept, dan zal het misschien, je weet het niet hoor, ik denk het ook niet, maar misschien zal het zijn opdat men hoopt dat de Heer de stad zou sparen. Misschien dat er een bij is die dat denkt. Ik denk niet zoveel, maar Misschien wel. Maar de Heer doet dat niet. De Heer helpt wel, maar hij helpt onder andere door Jeruzalem te verwoesten. En als hij toch bezig is, en als toch de aarde op zijn grondvesten schudt, want dat weet u dat de aarde op grondvesten gebouwd is, hè? Wij zijn zeer ouderwets, hè? Wij zijn veel orthodoxer dan welke orthodox ook. Wij geloven dat de aarde op grondvesten staat. En als de aarde op zijn grondvesten schudt, zo net als meneer Van Dalen dat trouwens ook al zo mooi zegt, dan schudt niet alleen Jeruzalem zodanig dat alle stenen door elkaar komen te liggen. Dat staat, hè. Maar dan scheurt zelfs de Olijfberg ook nog. Dat gaat in één moeite door, natuurlijk. Maar het gebeurt niettemin. En de wijze waarop de Heer dus helpt, is dat hij niet alleen hun, wat ze zelf gebouwd hebben, verwoest, maar bovendien geeft hij de mogelijkheid om zelfs daaruit te ontvluchten. En indien de Heer, daar ga ik meteen verder, zo uit het hoofd, en indien de Heer ons geen overblijfsel gelaten had, geen vlees zou behouden worden, dat is waar, en bovendien wij zouden als Sodom en Gomorra geworden zijn, en want ik dacht even aan Lot. Ze hadden zo'n mooie plaats gebouwd, Sodom. Ja, Lot zat zelfs in de gemeenteraad, had er zo hard aan gewerkt. Was ook een zeer geëngageerd man. Nee, was niet verloofd. Welke zei je? Ik ken al die afkortingen niet. Ik ken, de laatste dagen ken ik alleen AOW, AWW, AK, ZW en HKG. Maar dat zijn die microfoons hier. Had ik beter niet kunnen zeggen, daar krijg ik toch geen geld voor. Maar goed, begrijp u? In ieder geval is het dus zo dat bij die gelegenheid de zaak plat gaat. Daar gaat het om. En als de Heer hulp levert, dan doet hij dat door wat men zelf gebouwd heeft af te breken. En het moet duidelijk zijn, Lot zat in de gemeenteraad van Sodom. Hij heeft die stad medegebouwd. Misschien heeft hij gedacht dat heel Amsterdam voor de Heer moest kiezen. En dat het misschien leuk was om dan te beginnen om maar een stem te krijgen in de gemeenteraad. Omdat we misschien de Zeedijk zou kunnen afsluiten, weet je veel. Dijken horen gesloten te worden, heb ik altijd gedacht. Ik zou niet weten waarom de Zeedijk niet, anders lopen we allemaal onder water. Maar misschien ben ik niet helemaal goed op de hoogte. Maar het punt is gewoon, dat helpt dus niks. En toen de Heer ook ter hulpe kwam, ik weet niet hoe vaak Lot gebeden heeft of de Heer hem wilde helpen om Sodom te bekeren, dat weet ik niet. Maar toen de Heer kwam, toen oordeelde hij Sodom en zo waren we in één keer van het hele probleem Sodom af. Niemand kan ontkennen dat daarmee het probleem is opgelost. En de hulp kwam aan de andere kant doordat Lot de mogelijkheid kreeg, wat? Opgedrongen kreeg. Hè? We hadden er niet om gevraagd hoor. Was ik helemaal niet op attent dat zo moest. Maar hij kreeg de mogelijkheid in ieder geval, want dat was het toch wel, om uit Sodom te vluchten. En de verwoesting van Jeruzalem in de toekomst wordt vergeleken met de verwoesting van Jeruzalem. De verwoesting van Jeruzalem in de toekomst wordt vergeleken met de verwoesting van Sodom in het verleden. En dat betekent dat het enkele rechtvaardige overblijfsel wat daar is, de stad zal kunnen verlaten en zal moeten vluchten. De berg op, zal ik dan maar zeggen. Of de berg door is het eigenlijk. En net als Sodom. Ja, net als Lot bij Sodom. En Sodom zal achter hen verbranden. Het gelovig overblijfsel verlaat de stad. Want God oordeelt de stad. En dat is een rechtvaardig oordeel. En het is ook rechtvaardig dat de gelovigen niet in dat oordeel komen. En dat gebeurt in de toekomst ook. Er zal dan een overblijfsel in de stad zijn wat de naam des Heren aanroept. Maar het werkt niet tot behoud van Jeruzalem. Ik had bijna weer Amsterdam gezegd. Het werkt niet tot behoud van Jeruzalem. Maar het werkt tot behoud van het overblijfsel alleen. En van de stad komt sowieso niks terecht. Die komt in het oordeel.
Zijn.
Ik denk dat het er wel meer dan 10 zijn, ja.
Ik bedoel, dan zal hier zo gespaard hebben.
Ja. In toen wel, ja. Maar het is dus wel een kleine minderheid. Het is echt een overblijfsel. Want als je nou denkt dat men bij duizenden tegelijk de stad zal verlaten door de woestijn, dan denk ik dat uw schatting aan de hoge kant zit. Ja, schrik nou maar niet. Hoeveel wonen er eigenlijk in de Joodse staat en hoeveel zullen er ooit in zo'n stad kunnen zijn? En hoeveel komen er daar uiteindelijk na lange belegering van tot geloof? van die er nog over zijn. Dat zijn er niet zo bar veel, hoor. Nou goed, enkele duizenden.
Hè? Tussen de 10.000 en de 600.000. Als je ervan uitgaat dat Openbaring 11,
ja,
waarin Jeruzalem genoemd wordt, in geestelijk in Sodom en Egypte.
Ja, ja, ja.
Uit Sodom, dat waren er dus meer dan 10, of minder wat was dan. En Egypte, dat waren er ruim 600.000.
Er waren er 600.000. Ja, daar zal het wel ergens tussen zitten. Maar 600.000 lijkt me wel aan de hoge kant, eerlijk gezegd, hoor. Als ik het zo eens bekijk.
Ja, ten aanzien van de stad kan het natuurlijk wel.
Ja, dat is het punt. Kijk, u moet niet denken dat ik nou zeg dat er maar enige duizenden Israëlieten behouden worden. Want het merendeel van de Israëlieten woont verspreid over de wereld en heeft helemaal niets van doen met de tegenwoordige Joodse staat. En dus ook niet met de toekomende ongelovige Joodse staat. Net zo min, hebben we er niks mee te maken. Ja, dat is uiteindelijk, hè? Dat staat er. Ja, dat is Micha 2. Ja. Daar zijn dus inderdaad veel mensen. Er komen er veel meer tot geloof dan diegenen die alleen maar uit Jeruzalem komen. Dat moet u wel in de gaten hebben. Bovendien, in het gunstigste geval spreekt Jeruzalem alleen nog maar over de twee stammen, dus over de Joden. En daarvan weten wij dat het slechts een minderheid is die daar in de Joodse staat woont. En daarvan is het weer een minderheid die in Jeruzalem woont, en daarvan is het een minderheid die tot geloof komt. Alleen, het is al wat overleefd. En dat is de tragiek van het verhaal natuurlijk.
Het gaan van Lot en zijn dochters naar die spelonk, is dat een beeld van hoe het overblijfsel van Israël gaat naar Peter?
Ja, ja. Ongetwijfeld, ja.
Ik durf bijna niet te vragen, maar wat er dan gebeurt met Lot en zijn dochters, is dat ook een beeld van wat er gebeurt in Peter?
Daar moet ik natuurlijk ja op zeggen, maar het is een heel ingewikkeld verhaal. Omdat het spreekt over de wijze waarop verlossing, eeuwig leven, de volgende generatie namelijk tot stand komt. En wij zijn geneigd dat verhaal af te doen met, dat is een kwestie van incest allemaal en zo. Dat is een niet zo fraai verhaal. Maar het neemt niet weg dat, punt 1, de eerste vraag die altijd in verband met de Bijbel gesteld wordt is, waar haalde Kain zijn vrouw vandaan? Want Abel maakt men zich geen zorgen over. Onbegrijpelijke reden overigens, maar goed. Maar waar haalde Kain zijn vrouw vandaan? En dan moeten we gewoon zeggen, die trouwde met zijn zuster. Hè? En dan zegt hij, die wordt in de Bijbel niet genoemd. Zeg ik, nee, mijn zuster noem ik meestal ook niet. Maar dat zegt dus niks. Nee, ja, dat zegt toch niks?
Ja, nee. Soms wel.
Nou ja, soms noemen wij die wel. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Zullen we nou die nader uitleggen? Nee, maar en het punt is gewoon dat in de Bijbel dikwijls, en eigenlijk bij voorkeur, oorspronkelijk althans, bij voorkeur gehuwd wordt met een echtgenoot, dan wel echtgenoten, uit een nabije tak, een andere tak, maar een nabije tak van de familie. En het is soms zeer nabij, want Abraham trouwde zelfs met zijn zuster. Dan roepen wij haastig halfzuster, en dan zeg ik, dat zeg ik toch ook. Want dat maakt geen verschil. Zo was het dus wel. En Isaac trouwde met zijn nicht. En Jacob trouwde met zijn nicht. En zij zijn kwart trouwde met zijn tante. Maar dat is wel zo, maar dat heeft hier niks mee te maken. Hè? Nee, zo oud ben ik ook nog niet, maar ik heb mijn geschiedenis. Hè? Goed. Maar wat er dus in verband met Lot en zijn dochters gebeurt, is dat daar op andere wijze, speciale wijze, gezorgd wordt voor nageslacht voor Lot zelf. Alleen dat gebeurt op bijzondere wijze nadat de vrouw van Lot is overleden enzovoorts. En er zitten een heleboel verhalen vast, maar inderdaad, het spreekt over de wijze waarop in feite de verlossing tot stand komt.
Je zou dus kunnen zeggen dat in die God het zaad van de vader, eindelijk een nieuw leven doet ontstaan in die nieuwe generatie.
Ja, ja. Dat is ook zo.
En je zou dan kunnen zeggen dat in Petra, de nieuwe generatie, dus het overblijfsel, uiteindelijk echt hoort. Dat gebeurt natuurlijk toch al eerder, want anders waren ze niet uitgegaan.
Ja, dat is ook zo. Ja. Ze ontvangen het woord, ze ontvangen het zaad en daardoor wordt er leven verwekt. En laat ik het dan maar anders zeggen. We hebben een Bijbels beeld van het Bijbelse beeld van de Heer en Israël als man en vrouw. He? Daar begint het al mee. Maar wat wordt daaruit geboren? De Zoon. De Heer Jezus. Laten we zeggen de Christus. En die huwt vervolgens, volgens datzelfde beeld, huwt hij vervolgens met... Ja, waarom zeg je niet gewoon met zijn moeder? Eet meer Freud, zeg ik altijd. Maar dat is speciaal voor de... Dat ga ik allemaal niet uitleggen, maar nou komen we op het terrein van de psychologie enzovoorts. Maar dit is een Bijbelse gedachte op zich. Maar denk erom dat we het hebben over de geestelijke waarheden nu. En niet over allerlei dingen waar mensen zich mee bezighouden. Maar in geestelijke zin klopt dat volkomen. Trouwens, uw kinderen zullen u trouwen. Het staat gewoon zo in de Bijbel, hoor. In Jesaja. Uw kinderen zullen u trouwen. Uw zonen, feitelijk. De zonen van Israël zouden met Israël trouwen. Dat wil zeggen, de zonen zouden trouwen met de moeder. Daar heb je zo'n voorbeeld waarbij een dergelijk beeld, wat wij beschouwen als verwerpelijk, waarbij zo'n Bijbels beeld wel degelijk gebruikt wordt om een hoge geestelijke waarheid te illustreren. Dat is ook wat gebeurt in de verhouding van Lot en zijn dochters. Nou, verder laat ik het daar dan maar even bij. Maar inderdaad, er zit een heel verhaal aan vast. Want die hele verwoesting van Sodom en al wat ermee samenhangt is wel degelijk een uitbeelding van de verwoesting van Jeruzalem in de toekomst. En ik moet u erbij vertellen, Sodom wordt in de Bijbel historisch gezien nauwelijks genoemd. Dat is maar even in een paar versen in Genesis. En daarna wordt het nog een heleboel keren genoemd, maar allemaal als voorbeeld voor Israël. Dus meestal, in de meerderheid van de gevallen, wordt Sodom genoemd, maar wordt in feite Jeruzalem bedoeld. En dat is de gedachte. Sodom wordt dus geoordeeld. En in Openbaring 11 heet het dan Sodom, ofwel ook Egypte, maar Egypte werd ook geoordeeld nadat het overblijfsel daar uittrok. Diezelfde gedachte vind je daar terug. Nou, dat zat maar... Ik moet daar verder bij laten. Hoe dan ook letterlijk zal het tussen Sion en Jeruzalem ontkoming zijn. Maar die ontkoming is er dat men inderdaad de Olijfberg doorvlucht. Zoals men ineens uit Egypte vluchtte, dwars door de Schelfzee. En zoals in de tijd Lot en zijn familie vluchtten uit Sodom. Maar dan staat er dat het zal zijn, gelijk de Heere gezegd heeft... Op de berg Sion en Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk de Heere gezegd heeft. En dan zul u dat misschien vreemd vinden, maar dat zoek ik niet eens op. Want daar begint u vanavond gewoon de psalmen maar eens te lezen. En dan zult u zien hoe vaak daarin gesproken wordt over redding in Jeruzalem. Jeruzalem zou redding opleveren. In Jeruzalem zal men veilig zijn. Jeruzalem betekent stichting van vrede. Daar komt dus de rust, daar komt de vrede tot stand, daar komt de koninkrijk tot stand, daar staat de troon van David, daar staat de troon van God. Bij nader inzien is dat hetzelfde. Enzovoorts. Daar draait het allemaal, daar is verlossing. Maar het neemt niet weg dat men eerst dat Jeruzalem wat men zelf gebouwd heeft zal moeten verlaten om er een ander Jeruzalem voor terug te krijgen. Hetzelfde verhaal zou je eens aan een Jood moeten vertellen. De tempel moet eerst verwoest worden alvorens de definitieve tempel kan gebouwd worden. En de tempel is verwoest. Zodat niets hem hindert om gebouwd te worden als levende steen tot een woonstede gods in de geest. Toch? Ja. Nou. Er zal dus ontkoming zijn gelijk als de Heere gezegd heeft. De Heer heeft beloofd dat er ontkoming zou zijn, maar ook op de manier die de Heer gezegd heeft. En zo staat het, gelijk als de Heere gezegd. Er staat niet, dat heeft de Heere gezegd, maar gelijk als de Heere gezegd. De Heer heeft gezegd ook hoe die verlossing tot stand zou komen. En die verlossing gaat altijd via geloof. Namelijk via het aanroepen van de naam des Heeren. Of via het zich bekeren tot de Heeren. Want dat is allemaal hetzelfde. En dan staat er zo'n toevoegsel bij, dat zal zijn bij een minderheid. Want hoe je daar ook over denkt, overgeblevene betekent werkelijk dat het een rest is. Ik kan dat helemaal goed zeggen, maar daar kom ik volgende keer wel op terug. Er zijn feitelijk vier verschillende woorden die allemaal dezelfde betekenis hebben in verband met overblijfsel. De overgeblevenen. Er zijn verschillende woorden voor, maar één daarvan betekent ook inderdaad een rest. Maar het heeft altijd de betekenis van een minderheid. De meerderheid is het niet, het is een minderheid. Een klein deel wat overblijft, wat overleeft. Zij zijn hier degene voor wie er ontkoming is. Zij zijn dus degene die de naam des Heren aan zullen roepen. Zodat niemand moet denken dat alle Israëlieten ooit behouden zullen worden, want dat is niet waar. Net zo min als dat alle heidenen ooit behouden zullen worden. Men wordt behouden door geloof en in de praktijk blijkt dat slechts een minderheid behouden wordt. Dus maar een minderheid die de naam des Heren aanroept, dus een minderheid die ontkomt. En dat is tot vandaag aan de dag zo. En zelfs Paulus, die precies wist waar het om ging, zei: ik hoop enige van hen te kunnen behouden. Dat is een minderheid, maar ik moet er wel bij zeggen, ieder die wil, je hoort toch die minderheid. Dus het maakt voor ons niks uit. Het heeft voor ons geen enkele praktische consequentie dat het maar een minderheid is. Of het moest zijn dat we zo graag een meerderheid in de Tweede Kamer wouden hebben. Natuurlijk. Dat gaat dan niet, hè, met een minderheid. Maar ja, niemand heeft gezegd dat dat moest. Wij zijn trouwens een hele andere kamer binnengegaan. Nou, ik erover nadenk, ook een Tweede Kamer. Maar dat is het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Wij staan nog tussen de coulissen, zeg ik het ook wel eens. Maar dat is weer een ander soort uitdrukking. Maar laten we het daar volgende keer maar over hebben. Over dat overblijfsel en wie dat overblijfsel is. En hoe dat overblijfsel de hele Bijbel door genoemd wordt.